Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Ik mag Claudie zeggen, hè?
Ja, graag.
Ja, ja. Ja, maar we zijn nu in Utrecht. Kom je hier ook zelf vandaan?
Nee, ik kom zelf uit Rosmalen, vlakbij Den Bosch in Brabant. Ik ben daar wel geboren en opgegroeid, maar voelde ik me er toch altijd een beetje een soort import. Want mijn ouders die komen uit de Achterhoek. En mijn hele familie die komt eigenlijk ook vandaan.
Ja.
Dus ja, klasgenootjes hadden opa's en oma's en vele generaties familie allemaal geworteld in Brabant. En dat hadden wij niet. En echt Achterhoeks waren wij natuurlijk ook niet, omdat we daar niet opgroeiden. Dus toen ik ging studeren, toen ben ik eigenlijk in Utrecht terechtgekomen. En dat, daar ben ik eigenlijk het meest geland, denk ik. Ja. Omdat ik daar in die periode allerlei mensen heb leren kennen. Meer gelijkgestemde mensen ontmoet heb.
Ja.
En sindsdien eigenlijk ben blijven plakken.
Wanneer ontstond bij jou de fascinatie voor het woord zingeving?
Het woord zingeving, ja, dat is eigenlijk nog niet zo heel lang, denk ik. Want ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment humanistiek dus ben gaan studeren. En kan ik me herinneren dat het woord op een gegeven moment opdook. Dat ik ergens iets aangekondigd zag staan van een vak op zoek naar zin of zo, of zingeving. Dat ik toen nog dacht, goh, wat een raar begrip. Waar gaat dat nou over? Hoezo? Zinzoeker? Hè? En voor zover ik me herinner was dat in die tijd ook nog helemaal niet zo'n ingeburgerd begrip. Dus waren mensen daar ook helemaal niet mee bezig dat je daar naar op zoek zou moeten. Of dat... Dus ik kan niet precies een moment noemen. Maar ik denk dat dat toch pas later zo geleidelijk aan ingesleten is. En dat je eigenlijk pas met terugwerkende kracht kan zeggen van, oh ja, eigenlijk was ik er misschien wel mee bezig, maar dat zou ik toen niet zo genoemd hebben.
Hoe zou je het willen omschrijven? Want soms zit het in de, als mensen het horen, is het soms lastig om daar een definitie voor te geven. Of het komt in een nieuwe aidshoek, of het komt in een religieuze hoek terecht. En hoe zou jij het willen omschrijven?
Ja, nou, daar ben ik natuurlijk voor mijn proefschrift ook heel erg naar op zoek geweest. Van hoe geef je daar nou woorden aan? Dat is natuurlijk ook best een beetje een abstract begrip. Voor mijzelf denk ik dat het vooral gaat om wat geeft mijn leven nou bezieling of wat geeft mij energie om dit leven te willen leven, zeg maar. Hè? Ik heb ook wel nagedacht van, goh, heeft het leven voor mij nou eigenlijk zin? Hè? Ik dacht, die vraag ga je vaststellen.
Bij deze.
Want ik dacht van, ja, ik zou hem niet kunnen beantwoorden in zijn algemeenheid, denk ik, voor, hè, heeft het leven zin? Want ik denk dat voor ieder mens anders is. En voor mezelf denk ik dat het leven wel zin heeft. En ik heb ook al een beetje over na zitten denken van, hoe heeft het dan voor mij zin? En dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig, merk ik. Aan de ene kant heeft het te maken met dat ik wel geloof dat je als mens ook een vrije wil hebt eigenlijk. Dat je wel keuzemogelijkheden hebt om iets van je leven te maken. En daar ook een stukje verantwoordelijkheid voor kan nemen. En dat past ook wel een beetje bij mijn humanistische inslag. Hè, waarom ik ook humanistiek ben gaan studeren en humanistisch geestelijk verzorger ben geworden. Maar er zit voor mij ook nog een hele andere kant aan. En dat heeft meer te maken met ook met een ervaring. Toen ik een jaar of 23 was, heb ik een tijdje in Kenia gewoond, in sloppenwijken van Kisumu. En daar ben ik op een gegeven moment heel erg ziek geworden. Heb ik een bloedvergiftiging gehad. En dat had eigenlijk ook zomaar heel anders kunnen aflopen. En ik kan me herinneren dat ik, toen heb ik heel veel antibiotica gehad. Toen ben ik gelukkig vrij snel opgeknapt. dat ik daarna weer buiten liep en in de zon en me realiseerde opeens van, goh, ik ben er nog. En ja, een soort diep gevoel van dankbaarheid eigenlijk wat mij toen overspoelde. En dat ik toen ook heel erg ben gaan beseffen van, ja, niks is vanzelfsprekend. En eigenlijk gaf me dat ook een soort gevoel van nederigheid bijna. Hè? Dat ik denk van, ja, je kan als mens wel denken dat je een heleboel in de hand hebt en een heleboel zelf kan doen. Maar heel veel dingen gebeuren ook maar gewoon. En wij zijn ook maar deel van een veel groter geheel. En juist eigenlijk de verwondering daarover, hè, voor dat grotere en daar deel van zijn, is ook iets wat mijn leven zin geeft. Hè. Dus daarom zeg ik, er zitten een beetje twee kanten. Ja. Aan de ene kant dat stukje eigenlijk dat ik denk van, ja, je krijgt een keuze ook wel om er iets van te maken. Niet zozeer een keuze in wat je overkomt, maar wel misschien in hoe je daar dan op reageert. En aan de andere kant zijn er ook zoveel dingen die wij niet begrijpen, die zoveel groter zijn dan wij. En juist dat mysterie, die verwondering daarover. En ook het je verbonden voelen, hè, met een groter geheel en met andere mensen, met de natuur, met het leven zelf. Ja, dat geeft mijn leven ook zin.
Zou je kunnen zeggen van, soms heb je ook wel levensinsnijdende gebeurtenissen nodig om, zeg maar, echt de betekenis te vinden, te zoeken. Zo van, oh, dan het besef van de kwetsbaarheid. Dat je ja, zeg maar, het leed of de, zeg maar, wat jij dan hebt meegemaakt. Dat je van, oh, dan wordt het een besef van, hey, hoe kwetsbaar het allemaal is.
Ja, ik zou eigenlijk graag willen zeggen van niet. Hè? Omdat je denkt, het lijkt eigenlijk soms zo dichtbij en zo vanzelfsprekend. En toch op een of andere manier lijkt het soms wel alsof we het nodig hebben. Dat je iets meemaakt, waardoor je dat eigenlijk meer gaat beseffen.
Ja.
En ik merk nu wel dat op momenten dat het dan weer iets met me gebeurt, hè, dat ik bijvoorbeeld ziek ben of het even allemaal lastig vind, dat ergens wel eens blijven hangen, dat besef. Ja. Dat het dan ook weer boven kan komen. En dat ik dan denk, oh ja, die dankbaarheid, dat zit er nog steeds eigenlijk.
Want in je boek schrijf je, in je proefschrift schrijf je ook over coping.
Mm-hmm.
Zou je de luisteraar iets daarover willen vertellen?
Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe verhoud je je tot de dingen die je overkomen. Ja, ik heb dit eigenlijk, dat heeft ook te maken met de motivatie die ik had om dit onderzoek te willen doen, denk ik. Dat ik in mijn werk altijd merkte dat, om me heen eigenlijk vooral merkte dat er vrij negatief gekeken wordt naar ouder worden. Dat vaak toch vooral gezien wordt als een kwestie van steeds meer verlies inleveren, lichamelijk achteruitgang en ook kwetsbaarheid. Hè, vooral lichamelijke kwetsbaarheid natuurlijk, maar ook geestelijk als je dementie krijgt. En dat ik eigenlijk in mijn werk merkte als geestelijk verzorger dat er juist bij oudere mensen vaak zo over kracht zit. En dat zo met elkaar eigenlijk in tegenspraak was. En ik ook wel de behoefte voelde ergens om dat wat meer te kunnen laten zien ook. Omdat ik merkte in mijn eigen wereld waar mensen weinig met de ouderenzorg in aanraking komen, dat ze daar eigenlijk weinig beeld bij hebben. En ik vond het ergens ook wel verdrietig, omdat ik dacht van, ja, we worden natuurlijk allemaal zelf ook oud. Het hoort zo bij het leven. Dus als je daar zo naar kijkt, ja, wat zegt het dan eigenlijk over jouw eigen leven? Hè? Over je eigen toekomstverwachting misschien ook wel. Maar ook het leven hier en nu. Want dat ouder worden, dat zit natuurlijk al in je. Hè? Dat is een ontwikkeling die gaat je leven lang door. Ja, dus daar kwam eigenlijk mijn motivatie vandaan. En omdat ik ook merkte dat in gesprekken met mensen, met oudere mensen, dat daar vaak heel veel kracht zit, juist in het omgaan met wat je overkomt. En dat eerder eigenlijk sterker wordt, voor mijn gevoel, bij oudere mensen dan dat ze daar kwetsbaarder in worden.
Ja, want je hebt juist onderzoek gedaan naar het proces, hè?
Ja, ja.
Want daar was nog niet zoveel onderzoek naar gedaan.
Nee, nou, sowieso is het natuurlijk al een behoorlijk breed gebied. Hè? Want je vroeg net al, wat is zingeving? Ja, dat is natuurlijk zo'n breed begrip. Als je daarin gaat duiken, vind je natuurlijk allerlei soorten onderzoek over allerlei aspecten daarvan. Wat me daaraan opviel, was dat het meeste toch wel vrij theoretisch van aard is. Hè? Niet zo heel veel eigenlijk in de praktijk en ook niet zo heel veel dan specifiek over het ouder worden. Hè? Van wat doen mensen nou met het ouder worden in de, hoe geven ze dan hun leven betekenis? En wat voor processen spelen daar dan bij? Dus dat was eigenlijk ook de reden waarom ik daar dan vooral wilde induiken. Want ik denk van ja, je kan op zich best een aantal thema's bedenken die voor mensen belangrijk zijn in hun leven, inhoudelijk. Maar ja, juist dat proces, dat vond ik eigenlijk wel interessant. Van, hoe doen ze dat dan?
Ja, en daarvoor heb je heel veel mensen ook geïnterviewd.
Ja, klopt.
Zou je een bepaald verhaal kunnen vertellen wat je misschien geraakt heeft?
Van die interviews, ja, bedoel je? Nou, sowieso vond ik het al heel mooie gesprekken, hoor. Merkte ik ook wel van dat er in heel veel interviews op allerlei manieren wel dingen zijn gebeurd waar ik nog aan terug heb zitten denken. Maar eentje die ik wel heel mooi vond, denk ik, heb ik ook wel hier en daar wat over geschreven, met voorbeelden en citaten. Dat ging over een dame die, gaandeweg in het interview kwamen we ineens op een onderwerp. Ik weet even niet meer wat de aanleiding was. Het ging over je kwetsbaar voelen, volgens mij. En ineens schoot ze vol. Moest ze huilen. En toen kwam naar voren dat haar zus pas was overleden. En zij was nu aan het revalideren. En ze had niet naar de uitvaart kunnen gaan. Maar er was wel iemand bij haar geweest die had haar een foto laten zien van de uitvaart. En toen had ze gezien op die foto dat haar zus in die kist lag met iets aan van haar. Een kledingstuk van haar wat ze ooit had gegeven. En toen was het enorm binnengekomen bij haar. En vervolgens had ze dat weer een beetje weggestopt. Want ja, ze was daar aan het revalideren. Ze kon daar eigenlijk niet zoveel mee met die emotie. En ja, ik raakte dat op een of andere manier aan door iets te vragen. En ik zag dat meteen bij haar boven kwam. En ze moest daarover huilen en ze vertelde daarover. En nou, ik schrok er ook wel een beetje van. Dat ik dacht van, oh jee, ik hoop niet dat ik haar nu... dat het lastig is voor haar. Maar ze zei op een gegeven moment van, nou, ik ben eigenlijk zo blij dat je dit nu aangeraakt hebt. Want nu kan ik eigenlijk pas uitleggen wat dat is. Dat je ook je krachtig kunt voelen in je kwetsbaarheid. Dat doet me eigenlijk zo goed dat ik er nu over mag huilen en dat ik het nu kan voelen.
Wauw.
En dat vond ik wel heel mooi in het interview. Dat ik dacht, het gebeurt nu, in het hier en nu. En nou ja, ze stelde mij er eigenlijk gerust in. Zo van, goh, maak je daar geen zorgen over, want ik ben er heel blij mee. En aan het einde van het interview zei ze ook nog een keer van, nou, ik ben zo blij dat het gebeurd is.
De juiste vragen stellen, op de juiste laag.
Ja, en soms gebeurt het ook wel eens per ongeluk of toevallig. Hè. Dat heb ik natuurlijk als geestelijke zorg ook wel eens. Dat je net iets raakt waarvan je ook niet weet van dat een bepaald plekje is bij iemand. Maar dat kan dan wel net datgene oproepen. Hè? En soms is het inderdaad ook een kwestie van aanvoelen of intuïtie. Dat je denkt van, hé, maar hier zit iets en ja, dat moet ik vragen. Of dat, hier gaat het om.
Is er eigenlijk wel genoeg aandacht voor de binnenkant?
Ja, dat is een goede vraag. Dat schrijf ik natuurlijk in mijn onderzoek inderdaad ook wel. Hè. Ik schrijf over die kwetsbaarheid, het gevoel van kwetsbaarheid, dat wij dat vaak eerder in toch wat meer medische termen benaderen. Hè. Dus dat we het over frailty hebben. En dat we dan vooral kijken naar wat iemand wel of niet kan. Hè, lichamelijk gezien of geestelijk gezien. Hoe iemand nog functioneert, hoe zelfstandig iemand is. Terwijl als het gaat over zingeving, dan merk je dat veel mensen zeggen, het gaat voor mij dan helemaal niet om wat ik precies wel en niet kan. Het gaat erom wat het betekent voor mij als mens. Hè? Wie ik als mens nog ben. En wat die kwetsbaarheid daarin voor mij betekent. Hè? Dat mensen vaak vertellen in die interviews van, nou, bepaalde dingen die ik... die ik niet meer kan, die raken mij. Omdat dat juist een stukje is van mij, hè? Wat ik dan niet meer kan. En nou, soms ook wel dat op een of andere vreemde manier, hè, net zoals dat ik net vertelde in dat voorbeeld, ook juist positief lijkt te werken als mensen daarmee in contact komen. Dus dat ze het niet ervaren als iets negatiefs, maar dat ze als het ware juist een beetje gaan leven op het moment dat ze daarmee in contact komen met dat stukje kwetsbaarheid, omdat dat, ja, hen raakt in hun zijn, in hun wezen eigenlijk.
Nou zijn je aanbevelingen met name ook gericht voor mensen op latere leeftijd en de zorg die ze daarin ontvangen. Hè? Dus zorgmedewerkers. Zou je iets van die aanbevelingen kunnen benoemen?
Dat was nog een hele zoektocht, moet ik zeggen. Want aanvankelijk hadden we natuurlijk het idee van, goh, ja... Het ging me er vooral om meer beeld te krijgen van wat die zingeving nou precies inhoudt, hoe mensen dat doen. En vanuit dat begrip dan te kijken van, goh, kunnen we daar dan vervolgens ook iets mee? Hè? Want dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Maar daar lijkt een soort kloof te zitten eigenlijk tussen... omdat het toch iets is wat je vaak niet zo kunt vatten... en waar je niet zo de woorden voor hebt. Hoe zet je dat dan vervolgens ook nog om in daden... en dan ook nog in een praktijk die natuurlijk heel gericht is... op doelen en resultaten en dingen meetbaar of begrijpelijk maken. Hè? Dus dat lijkt een beetje een andere wereld. En ik heb aanvankelijk geprobeerd ook in die interviews om... daar toch een beetje naar te vragen. Zo van, goh, ja, u vertelt nou dit, maar wat zou er dan nodig zijn? Of hoe zou dat nou anders kunnen? Of wat zou aan zorgverleners bijvoorbeeld of naasten... van, goh, wat zou jij dan kunnen doen? Nou, daar kwamen eigenlijk helemaal geen antwoorden. Want ja, dat wisten mensen niet. Ik denk, nee, eigenlijk ook heel logisch dat je dat niet weet. Dat kan je eigenlijk ook niet op die manier bedenken. Dus toen ben ik een beetje op een andere manier naar die interviews gaan kijken. En toen merkte ik van ja, maar als ik niet rechtstreeks daarna vraag... maar ik lees tussen de regels door of ik kijk wat mensen vertellen... over hoe ze het ervaren waar het om gaat... dan lees je eigenlijk vanzelf ook wel wat je daar dan wel voor zou moeten doen... of misschien ook juist wel niet voor zou moeten doen. Hè, want dat is het vaak ook, een kwestie van dingen niet doen... Dus vanaf dat moment ben ik het meer gaan afleiden eigenlijk uit de interviews. En toen heb ik ook bedacht van nou, als ik nou per... want ik heb dus verschillende invalshoeken gekozen op die zingeving. Als ik nou per invalshoek ga kijken, wat is nou het knelpunt wat er vooral naar voren komt in de praktijk? Dan kan je zien van nou, waar gaat het dan niet goed? En van daaruit te kijken van goh, ja, en wat zeggen mensen daar dan vervolgens over? Wat je dan zou kunnen doen, hè, of wat dan misschien wel werkt. En dat heb ik uiteindelijk in een soort schemaatje gezet. En dan merk je van, nou, er zijn er soms wel dingen... die zijn nou toch nog wel redelijk concreet te noemen eigenlijk... die je zou kunnen doen. En vaak heeft dat meer te maken met een juiste omgeving creëren. Een soort klimaat creëren waarin mensen zelf hun leven betekenis kunnen geven.
En je praat over een zingevingsklimaat, hè?
Ja, precies. Ja. Meer dan eigenlijk dat je mensen zou moeten veranderen... of zou moeten helpen daarin. En dat sluit ook wel aan bij wat uit mijn literatuuronderzoek ook al naar voren kwam... en wat ik ook zelf herken. Zingeving is natuurlijk niet een probleem of iets waar mensen bij geholpen zouden moeten worden of een behandeling voor nodig hebben of therapie of zo. En er is ook niet een bepaalde methode of een bepaalde oplossing die voor iedereen werkt. Maar eigenlijk is het iets wat zo in de mens zit, hè, wat de mens van nature eigenlijk nodig heeft en ook vaak kan. Hè, niet altijd, niet onder alle omstandigheden, is niet vanzelfsprekend, maar... In principe zit dat vermogen in de mens. En is het dus meer een kwestie van dat ruimte geven... dan een methode voor zoeken of dat moeten behandelen of wat dan ook.
En die ruimte is dan de dialoog aangaan. Mensen bevragen naar het verhaal, de relaties.
Ja, het zit hem dus heel erg in die relaties. Dat kwam inderdaad heel duidelijk naar voren. Omdat het sowieso een heel belangrijk aspect van zingeving al is. Hè? Wat ik zelf ook aan het begin zei, dat voel ik ook zo. Dat ik denk, juist dat in verbinding zijn met anderen... en dat hoorde ik bij heel veel mensen terug. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste bronnen van zingeving die er is. En je merkt soms ook dat het alleen tot uitdrukking kan komen via anderen. Hè? Dus ook met dat levensverhaal, wat dan een van mijn invalshoeken is. Hè? Mensen zijn bezig met het vertellen van hun verhaal. En al vertellende geven ze hun leven eigenlijk zin. En dat is een dynamisch proces, maar ook een interactioneel proces, zeg maar. Hè? Mensen doen dat niet alleen, ze doen het samen met hun naasten. En het mooie was ook, ik heb niet alleen de ouderen zelf geïnterviewd, cliënten, maar ook naasten. En ik heb een gedeelte van de interviews ook samen gedaan, hè, met de naasten erbij. En dan zag je dat ook gebeuren, dat mensen eigenlijk samen dat verhaal aan het vormgeven waren. En dat iemand dan iets aan het vertellen was. En dan zei die ander, oh ja, maar je hebt toch ook dat gedaan? En oh ja, maar oh, zie jij dat zo? Dat wist ik eigenlijk niet. En zo ontstond er eigenlijk een heel gesprek, een hele dialoog waarin je eigenlijk ziet... hoe ze samen dat verhaal aan het maken waren. Van ja, maar hoe zie jij dat dan? Oh ja, maar zo is het toch gegaan eigenlijk. Ja, waarom eigenlijk? En dat vond ik wel heel mooi om dat zo te zien gebeuren. Dat ik dacht van ja, maar dat is dus eigenlijk ook zingeving. Dat is niet alleen maar een individueel proces. Iets wat ieder mens zelf doet. Maar ook iets wat je samen met anderen vormgeeft. En daarin kunnen ook verzorgenden een rol spelen. Ik merkte ook wel van nou, er zijn een beetje verschillende rollen die mensen vervullen. In de sociale omgeving. Naast, dat zijn vaak mensen die natuurlijk al heel lang eigenlijk met diegene optrekken en ook het verleden kennen en met wie ze herinneringen delen. Maar zorgverleners zijn later eigenlijk ingestapt, maar die zijn heel erg in het hier en nu aanwezig in het leven van die cliënten. En die zien hen op de goede en de minder goede momenten. En nou, als die belangstelling tonen, als die vragen van goh, hoe gaat het vandaag? Of goh, ja, ik zie op die foto die persoon, is dat uw zoon? Of hoe? Nou, dan merk je dat zij in het hier en nu ook een hele belangrijke rol kunnen vervullen bij die zingeving door met mensen in contact te gaan.
Maar ik denk dat het ook een intrinsiek proces is voor die verzorgende. Ik denk dat als je het over dit soort thema's hebt, dat het ook een appel doet op het eigen zingevings. Van waarom doe ik dit vak? En hoe ziet mijn geschiedenis er zelf uit? Hoe denk ik daar zelf over?
Ja, dat vond ik ook het hele mooie eigenlijk wel, merkte ik in mijn onderzoek. Hoe leuk het ook was om met die verzorgende te praten daarover. Want mensen waren vaak heel... het viel me op hoe goed ook heel veel verzorgenden ook naar die mensen hadden gekeken. En daar ook over konden vertellen. Zo van, goh, ja, nee, maar het is eigenlijk een beetje zo'n type. En volgens mij... En iemand vertelde ook, vond ik ook wel heel mooi, van nou, dan zie ik haar wel eens zitten daar in die bibliotheek. En dan zit ze daar zo een beetje naar buiten te kijken. Nou, dan vraag ik me wel af waar ze dan aan zit te denken. En dan dacht ik van ja, dat vind ik dan ook wel heel mooi hoe die mensen dan ook naar hun cliënten kijken. En ook denken van goh, ja. En ook vaak aan het einde van een interview nog konden samenvatten. Van, nou, het is toch eigenlijk wel een heel leuk mens om die en die reden. En dat ze daar plezier aan ontlenen. En dan dacht ik van ja, dat is dus eigenlijk ook de zingeving in hun eigen werk. Ja. En ik denk dat dat elkaar heel mooi kan versterken. Hè? Dat als je als zorgverlener daar plezier in hebt en zin ervaart in je werk. Ja, dat straal je af naar de bewoner en omgekeerd natuurlijk ook. Dus... En dat hoorde ik ook terug van de bewoners. Hè. Die zeiden ook van ja, als ik iets terugkrijg, hè, als mensen ook af en toe iets over zichzelf vertellen, ja, dan ga ik wel vertellen.
Precies, dus er is ook een zelfonthulling nodig eigenlijk als attitude om verhalen te ontlokken.
Ja, en een beetje jezelf openstellen of kwetsbaar opstellen. Ja.
Want dat klinkt dus heel mooi en toch zijn we nog niet tevreden. We zijn nog niet tevreden van eigenlijk is er nog een tekort. Er is nog te veel op dat medische, het praktische. Dus wat zou er nog moeten veranderen?
Ja, nou, ik denk het heeft ook vaak wel iets te maken met kwetsbaar durven zijn. Ik merk ook wel eens dat mensen het soms een beetje eng vinden. Hè? Dat ze eigenlijk denken van ja, het is natuurlijk veiliger en makkelijker om ook een beetje in je rol te blijven zitten als professional. Mensen zijn ook doeners soms. Zijn heel erg gewend om gewoon maar bezig te zijn en dingen te doen die moeten gebeuren. En dat is dan ook duidelijk. Hè? Dat wordt ook van je verwacht. En het omgaan ook met bijvoorbeeld afscheid nemen en sterfelijkheid is natuurlijk ook iets wat voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is. En dat werd door sommigen ook wel benoemd. Van nou, daar zou ik wel wat meer eigenlijk met elkaar over in gesprek willen of wat meer begeleiding bij willen.
Deskundigheidsbevordering.
Ja, nou ja, dat klinkt dan heel zwaar. Maar ik denk, dat zijn wel dingen die mensen misschien toch ook in hun vak wel kunnen helpen. Omdat het gewoon heel erg bij het werk hoort. Hè, je er toch mee geconfronteerd wordt. En ik merk het hier in mijn werk in huis ook. Als er bijvoorbeeld herdenkingsbijeenkomsten zijn. Die organiseren we 2 keer per jaar. Dat ik vaak hoor dat mensen eigenlijk een beetje terughoudend zijn. Liever niet willen komen, het confronterend vinden. En vaak toch als ze zijn geweest wel zeggen van nou, ik ben blij dat ik toch geweest ben. Want dan gaan ze ook weer even voelen voor wie heb ik nou allemaal gezorgd. En wat heeft het mij gedaan en wat neem ik daar weer van mee eigenlijk.
Is dat niet een afspiegeling van de maatschappij? Ik heb het idee dat we allemaal sneller hollen en dat het zo vluchtig is, inwisselbaar. Ja. En dat er soms weinig ruimte is voor zingeving.
Ja, en het gekke is ook tegelijk dat ik denk dat die behoefte daarmee eigenlijk eerder groter dan kleiner wordt. Hè? Dat het zo in de mens zit dat mensen daar altijd wel weer een manier voor vinden om daar toch mee bezig te zijn. Ja. Maar ik denk inderdaad dat een kwetsbaar punt op dit moment is. Dat wij heel erg, dat het onpersoonlijk wordt en dat mensen erg op zichzelf leven. Hè? Je merkt het alleen al als je naar een of andere... bedrijf wil bellen en je krijgt alleen maar een bandje of zo. Ja. Of, hè, je krijgt niemand te spreken of je moet alles regelen via een of andere app of zo. Dat ik denk, ja, dat gewone vanzelfsprekende contact, dat is er minder. Dus dat is denk ik wel een gemis, ja.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Waar haal jij zelf op dit moment je zin uit?
Ja, nou, dat heeft heel erg te maken, denk ik, met wat ik aan het begin vertelde, wat zingeving voor mij is. Het zit hem dus eigenlijk zowel in de mogelijkheid om iets van mijn leven te kunnen maken en daarin iets te kunnen doen. Hè? Zoals bijvoorbeeld zo'n proefschrift schrijven. Nou, dat was een hele bevalling, maar dat geeft mij ook een voldoening. En dat vind ik ook leuk als me dat dan lukt. Maar ook gevoel van inderdaad onderdeel te zijn van iets groters en me daarover te kunnen verwonderen. Ik heb een volkstuin bijvoorbeeld en ik verbaas me elke keer weer over de natuur en de kracht van de natuur, hoe dat werkt. En ook als ik met mensen in gesprek ben, hoe je op dat moment met elkaar in contact kan zijn, hè, dat er iets ontstaat. Dat gebeurt. Dat is iets dat kan je niet helemaal regisseren of zo, maar dat gebeurt en dat is heel erg in het moment ook. Ja, dat heeft dan niet te maken met allerlei gedachten die je kan hebben over hoe het moet zijn of wat er gaat gebeuren, wat je allemaal gedaan hebt al. Maar gewoon in het hier en nu gebeurt dat dan.
Ja.
En dan gaat je hart een beetje open. Hè? En dan denk ik van ja, dat is volgens mij uiteindelijk hetgene waar het in het leven voor mij dan om gaat. Dat is toch een soort liefde, denk ik, uiteindelijk, die de drijvende kracht is. En waar die dan ook door jou heen gaat, hè? En die je ook met mensen kan delen. Nou ja, als ik dat voel en ervaar, dan voel ik me wel een beetje gelukkig. En dan denk ik, ja, dat is voor mij dan zingeving.
Nou ligt hier prachtig een eerste boek. Waar gaat je tweede boek over?
Dat is een moeilijke. ik heb sowieso heel erg zitten twijfelen van, goh, wil ik nog iets met wetenschap? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb voor mezelf nu voorgenomen het eerste komende jaar om wat meer ruimte in mezelf weer te gaan zoeken. Want ik heb ook wel behoorlijk geleefd gevoeld, moet ik zeggen. Dat proefschrift is natuurlijk wel heel erg vanuit enthousiasme begonnen. En dat is ook gelukkig niet helemaal verdwenen. Maar gaandeweg is het wel meer een opgave geworden. En waren er ook meer omstandigheden in mijn privéleven die daar ook nog bij opkwamen. Waardoor je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je eigenlijk geen ruimte meer hebt. Dat je alleen nog maar dingen aan het doen bent die moeten. Dus ik vond het ook wel leuk om van jullie te horen wat jullie dan zeggen van, nou, wij hebben er zin in. Hè? Ik denk, nou, dat is wat ik de afgelopen periode weer meer ben gaan voelen. Van, ik heb er zin in, zin om iets te doen. Dat is natuurlijk ook eigenlijk zingeving. En dat wil ik het komende jaar weer een beetje meer eigenlijk gaan doen. Hè? Weer wat ruimte maken om te kunnen voelen, waar heb ik zin in. En vanuit dat idee ook bedenken van, goh, wat zou ik dan verder willen? Hè? Wil ik dan toch de praktijk en onderzoek combineren? Of wil ik misschien iets heel anders gaan doen en wat dan? Gewoon het idee dat open ligt, dat is fijn, denk ik. En pas vanuit die ruimte kan je ook weer voelen wat je dan wil. En ik heb al wel gemerkt van, nou, hè, er kwamen af en toe ook wel eens dingen voorbij. Van, goh, wil je aan de universiteit? Misschien zoeken we iemand. En dan denk ik, nou, dat voelt nog niet helemaal als wat ik wil. Daar ligt mijn hart niet voldoende. Dus daar zal het van afhangen. En er zijn wel wat onderwerpen ook in mijn werk waarvan ik merk van, goh, ik spreek ook wel mensen bijvoorbeeld over bijna doodervaringen. Hè? Die mensen die dat hebben meegemaakt, hele intense ervaringen die ik zo fascinerend vond. Hè, in wat mensen daarmee doen, hoe dat hun leven heeft veranderd. Dat ik denk van, nou, daar zou ik ook nog wel wat mee willen. Of ervaringen in mijn eigen leven waar ik over na ben gaan denken. Dat ik denk, goh, ja. He, en misschien in combinatie ook met de verhalen die ik gehoord heb, zou ik ook wel meer een boek van binnenuit willen schrijven. Ja, maar hoe prachtig. Dat er dan uit moet zien, ja, dat weet ik allemaal nog niet.
Ruimte waarin het kan ontstaan.
Precies, ja.
Is alles gezegd?
In dit interview?
Ja.
Nou, de tijd is wel omgevlogen, moet ik zeggen. Nou, er valt altijd meer te zeggen, denk ik. Maar voor dit moment, denk ik, is er al heel veel gezegd.
Vond het leuk om te doen?
Ja, ik vond het uiteindelijk wel leuk om te doen, ja. Maar ik vind sowieso gesprekken altijd wel
leuk. Mag ik je bedanken?
Ja.
Met volle zin.
Nou, graag gedaan.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als ik
voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een god, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar pijnzen erover. Maar god, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.